op hem. Onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen van Psalm 29, het eerste en ook het zesde vers. Aardse machten, loof de Heere, geef de Heere sterkte en eer. En ook het zesde vers, loof de Heere die wonderen werkt. Israël, zijn volk versterkt. 1 en 6 van Psalm 29. Onze schrift lezen. Dit gedeelte zal vanavond ook de inhoud vormen van de Bijbellezing. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. De Heere, wat is het een onuitsprekelijk voorrecht dat als uw gemeente midden in de week samen mogen zijn. Wij weten dat er zijn onder ons die daar naar hebben uitgezien. Begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. En nu komen wij u binnen, Heere, of dat wij vanavond als onder een open hemel mogen vertoeven in dit Godshuis. of de korenschuren van de meerdere Jozef open mogen gaan. En dat wij en onze kinderen tot Jozef mogen gaan in navolging van uw eigen opdracht. Ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Omdat wij brood zouden begeren. Het brood des levens. Dat in den Heer Jezus Christus uit den hemel is neergedaald. En dat vanavond, zo u het schenkt, weer in rijke mate uitgedeeld mag worden aan een wederhorig kroost. Want doe ons dat vanavond ook verstaan, Heere, dat er niemand is, maar dan ook niemand die er recht op heeft dat wij van u het brood des levens zouden ontvangen. De broers vonden zichzelf nog vroom en ze konden het feitelijk niet verwerken wat het betekent om brood uit genade te ontvangen. Het bracht hun feitelijk tot de wanhoop des harten. Heere, wat moeten we met genade? Als mensenkinderen weten we er geen raad mee. We denken altijd dat we nog iets aan moeten brengen voor u. Maar nu leert uw woord, het komt, koopt en eet, zonder prijs, wijn en melk. Dat gaat tegen ons verstand in. Maar het geloof leert het aanbidden. En het geloof leert het ook aanvaarden. Immers, dan strekken zich bedelaars handen uit naar de hemel. En dan begeren we genade. En dan zegt u het, al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. En als we iets van die genade mogen ontvangen vanavond, Heer, dan krijgen we er ook nooit geen genoeg van. O Heere, wil zo in ons midden zijn door uw Heilige Geest. En dat dan ook niets de loop van uw getuigenis in de weg zal staan. Dat alles wat we meegebracht hebben in ons hart, vanavond is weggenomen, zou mogen worden. En wil dan door een vlak veld rijden. En betonen dat uw naam Heere is der Heer. En waar gij uw voetstap zet, daar zal het altijd zegen dijen. Daar druipt het al van vet. We bidden u voor hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wil ook daar, als die meerdere Jozef, uw genadegaven uitdelen. En dat het een welkom onthaal zal mogen ontvangen in de huiskamer. Of in de ziekenkamer. U kent allen die het moeilijk hebben onder ons. De weduwen en de wedunaren, de alleenstaanden. Zij die treuren om een verlies van dierbaren. Ook dat zal vanavond aan de orde komen in de prediking. Maar Heere, dat het u eens gezien mag worden, dat gij in uw Zoon werkelijk alles hebt gegeven wat nodig is om onze ziel te troosten. Ook al kunnen wij misschien het niet uit handen geven dat we alleen door de wereld moeten. Of dat ons gezin gehavend is door omstandigheden van het leven. Nochtans, gij hebt het liefste dat u had gegeven. Opdat we van hem gebruik zouden maken. Opdat hij lege plaatsen zou vervullen. Met zichzelf. Met zijn bloed. Met zijn genade. Heren, er mag dankbaarheid zijn waar wij hoorden dat er bij de familie Den Otter een gezonde zoon is geboren. U hebt het heerlijk welgemaakt, moeder doorgeholpen, gezond kindje gegeven. Duizendmaal, o Heren, zij u daarvoor dank en ere. En geef dat de ouders dit kind, waar het een gave is uit uw hand, ook als zodanig als een gave van u mogen ontvangen, en dien overeenkomstig dit kind opvoeden in de vreze tot uw naam. We mogen u danken dat we broeder van Utrecht in de kerk mogen zien vanavond, die weer herstellen mag van ernstige hartstoornissen. Wat hebt u ook daar in uw gunst nog willen betonen? We bidden u voor hem, ook voor zijn gezin, in bijzonder voor zijn dochter Anneke. Heere, geef dat zo ervaren mag worden dat u die God bent die in de grootste smarten nabij wilt zijn. Dat u nabij bent de ziel die tot u zucht. Geef ons een gezegend samen zijn. Verheerlijk uw naam. Wil u dienaar bedouwen uit uw heiligdom. Wij smeken het u in Jezus' naam in de vergeving van al onze zonden. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 31. Drie versen. Psalm 31, het tiende vers. Ik ben als dood in het hart vergeten en word niet meer geschat dan een bedorven vat. Het zestiende vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. En ook het negentiende vers, bemint de Heere Gods gunstgenoten. Psalm 31, vers 10, vers 16 en vers 19. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Er is één collecte die bestemd is voor de wijkkassen van de wijken 2 en 7. Een collecte die wij van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Zingen wij nu Psalm 31, vers 10, 16 en 19. Geliefde gemeente, Jozef heeft goed geluisterd naar zijn broers. Wij zijn geen verspieders. Wij zijn vroom, hadden ze gezegd. Wel, in vers 8 lezen we van dit hoofdstuk, Jozef kende zijn broeders. Maar nu, daarin kende hij zijn broeders ook. Hij kende ze als geen ander. En dan te durven zeggen, wij zijn vroom. En nu gaat Jozef ze vangen op hun eigen woord. Hij zegt namelijk dit, als jullie dan zo vroom zijn, wel dan blijft er van jullie hier eentje in bewaring. En de rest van jullie mag naar huis gaan met het koren, maar dan wel om je jongste broer die thuis gebleven is op te halen. Dan pas zal ik geloven dat jullie de waarheid hebben gesproken en zullen jullie niet sterven. U merkt wel, Jozef stelt zijn broers gewoon voor het blok. Ze moeten wel gehoorzamen. Want als ze straks terug zouden komen zonder Benjamin, dan zullen ze alsnog als verspieders terechtgesteld worden op spionage, stond de doodstraf. En blijven ze in hun land om niet meer terug te keren naar Egypte. Wel nu, dan zullen ze van de honger sterven. En zal degene die achter moet blijven alsnog terechtgesteld worden als spion, als verspieder in Egypte. Dus ze hebben geen keus. Ze moeten wel in het voorstel van Jozef bewilligen. En daarom staat er ook, en ze deden alzo. Maar hoe het moet, ze weten het echt niet. Hoe zullen ze ooit hun oude vader Jacob zo ver kunnen krijgen dat hij Benjamin nota bene zal meegeven naar dat vreemde Egypteland? En we begrijpen vanavond allemaal wel dat ze met hun rug tegen de muur staan. Hoe komen ze hier ooit uit? En daarbij komt nog dit. Hun geweten gaat spreken. En zonder dat zij het ook maar één moment kunnen vermoeden, dat Jozef alles verstaat wat ze zeggen, zeggen ze tegen elkaar. Voorwaar, vers 21, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid er ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. Hier horen wij eigenlijk pas voor het eerst vanuit de geschiedenis zelf, dat Jozef het heel benauwd heeft gehad in die put. Er staat hier dat ze de benauwdheid van zijn ziel hebben gezien. Ze hebben de angst uit zijn ogen kunnen aflezen. De ogen worden wel genoemd de spiegel der ziel. En zo staat er, we hebben hem om genade horen bidden. Wat zal de jongen gesmeekt hebben? Of zijn broeders hem alsjeblieft uit die put wilden halen. Maar ze hebben niet naar hun broer geluisterd, meedogenloos en hardvochtig als ze waren. Maar nu ze zelf in die benauwdheid zitten, gaat de benauwdheid van hun broer spreken. Nu pas na bijna 20 jaar. Gaat het doordringen bij hen wat ze hun broer Jozef hebben aangedaan? Wat zal die jongen, hij was toen nog maar 17 jaar, eigenlijk een kind nog maar. Wat zal die jongen het een benauwd gehad hebben? En ze hebben hem horen roepen en ze lieten hem roepen. Ze hebben die angstige blik in zijn ogen gezien en ze hebben erom gelachen. En nu zitten ze zelf in grote benauwdheid. En het lijkt wel alsof er geen oplossing komt. En ze voelen het. Deze benauwdheid komt daarom over ons. Ze horen Jozef als het ware nog smeken. Ze zien alsnog zijn bange oog. En ze voelen het allemaal. En ze zeggen het tegen elkaar.
Wij zijn schuldig aan onze broeder, vers 21. Gemeente, wat is dat een geweldige les. Voor u en voor jou en voor mij. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Het eerste en het grote gebod is dit: gij zult God liefhebben boven alles. Met geheel uw zielen, met geheel uw hart, met geheel uw verstand. Met al uw kracht. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Daarom kon Johannes ook zeggen: wie zegt dat hij God liefheeft, met zijn broeder haat, die is een leugenaar. En zo hebben die broers nog steeds geleefd. Vol bedrog. Als leugenaars. Ze zeiden van zichzelf dat ze vroom waren. Maar ze hadden zich van hun broer ontdaan. En ze hadden hun oude vader letterlijk voor het lapje gehouden. Door hem de veelvervige rok van Jozef voor te houden besmeurd met bloed. En te zeggen dat zijn zoon Jozef door een wild dier was verscheurd. Maar nu, hier, in deze situatie, komen ze erachter wat het is om het je eigen broer zo benauwd te maken. Dat je nu, na zoveel jaren, alsnog hoort roepen als het ware. En ze hebben hem geweigerd uit de put te halen. Ze hebben geweigerd om hem uit die benauwdheid te bevrijden. En nu voelen ze aan den lijve wat dat betekent. Benauwd te zijn. Aan alle zijden. En geen uitkomst meer voorhanden zien. Bij niemand. Zelfs niet bij je eigen broers. Je kunt het je niet voorstellen. Dat je als broertje in een put zit. Door je broers er zelf ingestopt. En dat je dan vraagt alsjeblieft eruit gehaald te worden. En ze horen je niet. Ze luisteren niet naar je. Onvoorstelbaar. Nu beseffen ze heel goed dat God hen om die misdaad gaat straffen. Wij zijn schuldig, zegt ze. De gemeente, dan ligt daar al het begin van de genezing. Want als wij ons schuldig gaan kennen voor Gods aangezicht, ook al is dan de oplossing nog niet pasklaar voorhanden, maar als schuldgevoelens ons hart bekruipen, dan is de genezing nabij. Wie aan de kwaal voorbij gaat, die probeert de breuk op het licht te genezen. Maar wie erkennen mag schuldig te staan voor de Heer, die zal barmhartigheid geschieden. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, zo zegt de Heer, zal ik aan mijn verbond gedenken. En ook wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Ook al is het misschien wel 10, misschien wel 20, misschien wel 50 jaar geleden in uw leven, dat er dingen falikant mis zijn gegaan. Wij kunnen het al lang verwerkt hebben op onze manier, wat er allemaal misgegaan is in ons leven. Voor ons kan de angel, de ernst van de zonde er al lang uit zijn die we deden. We willen het liefst maar niet aan herinnerd worden. Maar voor de Heere staat onbeleden schuld nog levensgroot open van u en van mij. Dat bemerken we hier. Er zijn 20 jaar verstreken. Maar de Heere komt erop terug bij deze broers. Die doet niet zo. En ze gaan het ook zien. En ze merken de hand Gods erin op. Wij zijn schuldig aan onze broeder. De vraag is niet, gemeente, hoe wij met de schuld omgaan. Maar de vraag is hoe de Heere God ermee omgaat. En dat is bepalend voor ons doen en ons laten als het goed is. En wat worden we ook bepaald als we hier horen over de benauwdheid van Jozef. Hoe worden we dan ook bepaald bij de benauwdheid van die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Wat een benauwdheid heeft ook hij moeten doorleven. En met eerbied gesproken, de put waarin hij gelaten werd, kende geen bodem. Hij zonk neer in een bodemloze put. Hoe zwaar, hoe smartelijk is dat lijden hem gevallen. En daar was ook niemand, maar dan ook niemand, die opmerkende was op de stem zijn smekingen. Al ongetwijfeld heeft Jozef ook vanuit de put zijn God en Heere aangeroepen. Heeft hij zijn nood bij de Heere mogen brengen. Was er nog een troon der genade? Maar voor Jezus wordt de hemel gesloten. Gij antwoordt niet. O, wie van ons zal ooit kunnen uitzeggen wat Jezus heeft doorleden? Ach, laten we maar grijpen naar de psalmen. Die verwoorden precies wat de Heer Jezus Christus naar ziel en lichaam heeft geleden. Als wij lezen, ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. O, dat gevoel, ik herinner me als kind, dat ik een keer van een boot gevallen ben in de modder. En ik had kaplaarsjes aan. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren, hoe die vieze modder zich helemaal om me heen vastzet. En er voor mij geen doen meer aan was om eruit te komen. Je kunt bewegen en trappen en doen wat je wil. Geen uitkomst meer te zien, de dood voor oog. Het zwarte modderbad zal zich sluiten boven je hoofd. Ik denk dat ik 5, 6 jaar geweest ben. Ik zie het nog vol. En daar moest ik ook aan denken. Als er staat, ik ben gezonken in grondeloze modder waarin ik kan staan. En voor mij kwam een redding. Maar mensen die me de helpende hand boden. Maar voor Jezus was er geen helper. Hij zakt daadwerkelijk weg in die grondeloze modder. O, hij daalt neer in uw en mijn oordeel, gemeen. Wat is dat geweest, vriend? Psalm 22 zegt het zo. Ik ben uitgestort als water. Al mijn beenderen hebben zich van een gescheurd. Mijn hart is als was. Het is gesmolten als in het midden van mijn ingewand. Gij legt mij in het stof des doods. O, en dan ook dat roepen. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? En dan staat er zo achter. Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijn brullens. Heb het uitgeschreeuwd, zijn nood tot God. Gij antwoordt niet. Gemeente, soms kan het voor ons heel nuttig en nodig zijn om in situaties terecht te komen waarin wij ons hulpeloos voelen, miskend voelen, eenzaam voelen, verworpen en verlaten. Om te midden van die nood, dat bitter lijden en sterven van die lieve borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, te overdenken. En vanuit die eenzaamheid en verlorenheid, de gemeenschap met zijn lijden te proeven en te smaken. O, gemeente, dan kan het goed zijn. Dan kunnen in de grootste smart onze hart in de Heere gerust zijn. ziende op hem. Mag het getuigd worden, ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en rust. O, dan mogen we in dat lijden zoveel zoetigheid ontwaren in de gelovige gemeenschap met hem, dat het voor ons goed is verdrukt te zijn. Dan mag de drukking van de melk boter voortbrengen. Ik meen dat ik het wel eens gezegd heb, maar het kan geen kwaad om dingen te herhalen. Ik was een kind van de Heer horen zeggen. Er zat zoveel honing aan de roede, dat ik de slagen niet heb gevoeld. Zo kan het zijn dat mensen die doodziek zijn en de grootste pijnen lijden, nochtans mogen getuigen dat ze op een bed van rozen liggen als het ware, omringd door de goedertierenheden God. Waar de Heer is, geliefde gemeente, is het goed. We hebben het in het gebed verwoord. Waar gij uw voetstap zet, daar zal het al ten zegen zijn. Daar druipt het al van vet. En wat zullen we dan de behoefte voelen om hem te eren. Om hem groot te maken. Dan noemen we hem onze helper. Dan loven wij hem. Omdat hij het heeft gedaan. Ruben die zegt hier. Heb ik het tot u niet gezegd toen ik zei, zondig niet aan deze jongeling, maar hij hoorde niet. En ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Ruben en zijn broers zijn er kennelijk van overtuigd dat Jozef niet meer leeft, dat is wat. Hij staat hier bij hen, notabene. En ze zeggen hier tegen elkaar, maar hij hoorde niet. En ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. En Jozef hoort het allemaal aan. Jozef kan het niet meer aanhoren. Staat zo ontroerend hier. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af. En weet. Waar is dat nou een blijk van, gemeente, dat deze man zich nou terzijde stelt? Hij zijn aangezicht van zijn broers aanwendt, omdat hij weet. Omdat hij van zijn broers houdt. Kun je dat begrijpen? Stel het je moordenaars die het zegt. Gemeente, ik hoop van ganser hart dat we daar iets van mogen verstaan. En zo we daar nog vreemd aan zijn, dat we er alles, maar dan ook alles aan zullen doen. Om dat heil dat hier wordt geopenbaard in Jozef, voor ons persoonlijk leven te kennen. Jozef weent. Als dan Jozef had gelegen, gemeente, dan had hij zich hier al geopenbaard aan deze broers. Hij kon zich niet meer inhouden vanwege de liefde tot zijn broers. Deze Jozef begeerde niet anders dan zich te verzoenen met zijn broers. En zeggen, broers, ik ben het. Kom maar, ik vergeef jullie alles. Wat er ook gebeurd is, ik denk er niet meer aan. Ik ben zo blij dat ik je zie. En wat mag hij hierin ook een type van de Heer Jezus zijn. O gemeente, dan kan het ook wat de Jezus betreft al zo zijn. Dat hij zijn aangezicht nog verbergt voor u en voor mij. Waarom? Omdat net als bij deze broers er nog zaken uitgewerkt moeten worden in uw en mijn leven. Omdat de zaken nog niet recht liggen. Omdat de Heere eerst wil dat er orde op zaken wordt gesteld. En laten we dan ons eigen leven er maar eens naast leggen. O, wat
kan zo'n geschiedenis toch dienstbaar zijn? In de eerste plaats blijft het hier staan, ook al zeggen ze dat ze schuldig zijn, als ze nog steeds niet oprecht zijn. En dat zal ook blijken. Ze zeggen wel dat ze vroom zijn, maar ze zijn het niet. En leg daar nou je leven eens naast, gemeente. Zijn we oprecht? Zijn we vroom? In de goede zin van het woord. Behoren we tot het volk dat het klank niet alleen kent, maar ook in het licht van die klanken voortwandelt. Want het is, zoals Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werk. De tak die geënt is in de wijnstok Christus brengt vruchten voort. En hier bemerken wij dat dat zo niet is. En Jozef in zijn grote wijsheid, waarin hij ook een type mag zijn van Christus, zal het zo leiden dat ze daartoe komen. En daartoe hebben deze broers nog een lange weg te gaan. Maar in die zin hoeven wij die broers niet na te volgen. Op hetzelfde moment als ze hier bij wijze van spreken door de knieën waren gegaan. En alles hadden opengelegd wat er feitelijk aan de hand was. Dan had Jozef zich hier helemaal aan zijn broeders weg kunnen geven. En hadden ze hier al kunnen verzoenen. Maar de zaken lagen niet recht. In het geheim werd het hier besproken. Zonder dat ze het eerlijk tegen Jozef hebben verwoord. En daarom wendt Jozef zich af, gemeente. Hij wil niet laten zien dat hij weent. En pas als hij zijn aangezicht weer hersteld heeft, dan vertoont hij zich weer aan zijn broeders. En dan zoekt hij Simeon uit, niet Ruben. Ruben was dan toch nog degene geweest die het geprobeerd had om Jozef te redden. Ook al stelde hij het hier zich veel mooier voor als dat het feitelijk gebeurd was. Maar in ieder geval, Ruben hoeft niet gevangen te blijven. Simeon, Ruben was de oudste zoals u weet. Dan volgde Simeon. Ruben ziet hij voorbij. En Simeon moet blijven. Later zouden die broers ook zeggen dat het een hard heer is. Ze vonden hem toch zo hard. Eerst moesten ze allemaal blijven. En na 3 dagen in de gevangenis gezeten te hebben, verandert hij zijn plannen weer en zegt: oké, gaan jullie dan maar naar huis, maar je moet die broer wel meebrengen. En er blijft er hier één. En pas dan als je meebrengt, zul je niet sterven. Wat was die hard in hun ogen? Maar gemeente, wat was het anders? Want die koning was boordevol liefde. En zo kan het ook in u en mijn leven wel eens lijken dat u denkt dat de Heere hard voor u is. Dingen wel eens hard over kunnen komen als ons overkomt. Omdat wij Gods leiding en Gods weg daarin niet opmerken. Omdat we er blind voor zijn. Ze denken dat hij hard is. Maar in werkelijkheid staat daar een Jozef. Met een hart. Boordevol liefde. Want hij zal ze naar huis sturen. En alle zakken worden volgedaan. 11 in getal. 12 in getal. 11 voor de broers en 1 voor vader Jacob. En Jozef geeft opdracht. Boven in de zak leg je de bundeltjes met geld die ze hebben betaald. En je geeft ze allemaal eten en drinken mee voor onderweg. Zodat ze die voorraad die ze meenemen niet hoeven open te maken. Maar dat ze mogen eten en drinken van dat ik ze meegeef. Dan kunnen de broers vertrekken. Ze dachten dat hij een hard heer was. De zakken vol met koren.
het betaalde geld erin. En ook nog eten en drinken voor de reis naar Kanaan. Wat een genade bewijst Jozef aan zijn broers. Wat een gigantische tegenstelling ook, gemeente. Die broers hadden met een hart vol haat en vol jaloezie en vol doodsverachting hun broer verkocht aan kooplieden naar Egypte. In een verre vreemd land met de bedoeling dat ze hem nooit meer terug zouden zien. En hier Jozef in antwoord op de misdaden van zijn broers. Jozef in antwoord erop is vol liefde, vol medelijden. En hij geeft zijn broers koren mee, hij geeft ze geld mee, en hij geeft ze eten en drinken mee voor onderweg, voor hun reis naar hun vaderland. Onverdiende zegeningen, gemeente. Maar hij wil ze leren. Dat ze niet door hun doen en laten in die zegeningen van hem delen. Wij zijn vroom. Ze hebben gedacht dat ze door hun ootmoedige houding en door hun vromigheid en door het betalen van geld deze heerser konden bewegen om hen koren te geven. Maar nu zullen ze gaan leren. En ze zullen het hart grondig leren. Dat het alles genade is. En tegelijkertijd zien we daarin ook dat zo alleen Jozef een type kan zijn van de Heer Jezus Christus. Zo alleen wordt ook geleerd vandaag de dag, gemeente, wat genade is. Het wij zijn vroom is die veranderd in het wij zijn schuldig. En zo wil de Heer Jezus genade bewijzen. Zo wil hij ons vroom maken. Zo wil hij ons oprecht maken. In de weg van het belijden van zonden en schuld. En wat ligt er dan toch een geweldige les ook in. Dat ze teerkost krijgen. En dat ze geld erbij krijgen. Wat is er toch alles genade. En genade alleen. Is dat dan juist niet het kenmerk van genade? Dat de ontvanger... Dat is hij of zij die de genade ontvangt, geen enkele inbreng heeft en geen tegenprestatie levert. Dat het werkelijk zo is, laat u met God verzoenen. Dat het werkelijk zo is, zoals het in Efeze 2 staat, uit genade zijt gezalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. En dan mogen we elkaar toch vanavond vragen. Wie is die meerdere Jozef dan voor u en voor jou en voor mij? Deze Jozef heeft veel moeten lijden omwille van zijn broers en ook vanwege zijn broers. Er waren rechtstreeks de schuld aan wat er allemaal gepasseerd was in het leven van deze broeder. En geloven we nu, gemeente, en belijden we dat? Dat die meerdere Jozef veel heeft moeten lijden. Omwille van u en van mij. En ook vanwege u en mij. En we weten dat hele lijden van Jozef was nodig. Om een groot volk in het leven te behouden. En daarin was hij een type van Christus. Al dat lijden was nodig. Om een groot volk in het leven te behouden. Maar dan wel een volk dat zichzelf aan hem gaat wijden. Laten wij vanavond dan, en zij voor het eerst, of opnieuw dat wij zijn schuldig uitspreken. Wij zijn schuldig. Oh, dan zal deze Christus zich wegzetten. Hoe dan ook, gemeente. Ik las een prachtig gedicht. O alle gij dorstigen, kom tot de stromen. En gij die geen geld hebt, treed nader en eet. Ja, zonder uw geld en goed moogt gij komen. Om niet staat het brood des Heeren gereed. Die les moeten de broeders nou leren. En die les moeten u en ik leren. Wij zijn schuldig. En ook kunnen we er een hoop aan vastknopen, gemeente. En we kunnen, met eerbied gesproken, de reis naar Christus nog heel lang maken. Spurgeon zegt zo mooi. De kortste weg naar de hemel is het geloof in de Heer Jezus. O, dan mogen we elkaar vanavond op hem wijzen. Die meerdere Jozef, die zich hier al moet bedwingen, om zich niet met zijn broers te verzoenen. Daarin spreekt de liefde van God, ook tot deze broers. Ook al hebben ze nog zo zwaar gezondigd, al is deze Jozef het slachtoffer van hun doen en laten. Dan mogen we de meerdere Jezus spreken. Gemeente, hij is in zekere zin ook slachtoffer van u en mij, doen en laten. Waren er geen zonden, zo zeggen wij wel eens, waren er geen wonden. En dat geldt nu ook de wonden van de Christus der Schrift. Als er geen zonden waren geweest, dan was ook hij niet geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Waren er geen zonde geweest, dan was de doornenkroon niet op zijn hoofd gezet. Waren er geen zonde geweest, dan waren de zweepslagen niet op zijn rug neergedaan. Waren er geen zonde geweest, waren zijn handen en voeten niet doorgraven met spijkers. Waren er geen zonde geweest, hij was niet aan het kruis genageld. Waren er geen zonde geweest, hij zou niet gestorven zijn. Waren er geen zonde geweest, hij zou niet in het graf zijn neergedaald, om de zonden voor eeuwig achter zich te laten. En toch was hij geen slachtoffer. In die zin, dat hij daarin zich moest laten slachten. Nee, hij heeft zich gewillig in die weg gesteld. Menselijkerwijs gesproken, als het aan deze Jozef had gelegen, zou die nooit in Egypte gekomen zijn. Hij had maar één begeerde, dat zijn broers hem bevrijden zouden uit het put. Maar deze meerdere Jozef is die weg van totale ontlediging gegaan. In die zalige overgave aan zijn hemelse vader. En daarin ook in die zalige overgave aan verloren zondaren. Want door en vanwege zijn offer wordt deze genade aangeboden vanavond. En kan met eerbied gesproken deze Jozef zich niet bedwingen. Om die verzoening kwijt te raken. O, dan mogen we vanavond gerust op de feiten vooruitlopen. Want hoe eerder een zondaar gezaligd wordt, hoe liever het hem is. Hij zegt het niet volgende week. Of over 3 jaar. Of over 20 jaar. Maar hij zegt het heden. Zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, gelooft in hem, en troostrijk woord. Die broers, die gaan op weg. En als ze de hele dag met hun ezeltjes gereisd hebben, zoeken ze 's avonds een herberg op. En een van de broers heeft de taak op zich genomen om de ezeltjes te verzorgen. En hij loopt naar de zakken om wat eten te pakken voor de ezels. En als hij de zak open doet. Kun je die verbazing begrijpen? Daar ligt geld boven in die zak. En hij gaat naar zijn broer. En hij zegt, kijk nou toch eens. Ik maak mijn zak open om de ezels te voeren. En nou ligt daar geld boven in die zak. Er staat er hun hart ontgaat. Ze sterven als het ware van de schrik. Als ze dat zien. Ze staan verlamd. En weet je wat ze zeggen? Wat is dit dat God ons nu aandoet? U merkt wel dat de genade, dat ze dat geld hebben gekregen en dat ze dat koren om niet hebben ontvangen van Jozef, niet eens tot hen doordringt. Daar is geen antenne voor. Daar is hun geest niet op afgestemd. Genade blijkt voor hen een zaak van grote angst en vrees te zijn. Het is feitelijk voor hen het grootste onheil wat ze kan overkomen. Eerstens al waren ze door deze Jozef gekwalificeerd als verspieders, als spionnen. En nu? Nu blijkt ook nog dat ze geld hebben meegesleept. En hij was zo goed geweest, want ze hadden teerkost op de reis gekregen. Maar nu geld in de zak. Wat is dit dat God ons gedaan heeft? In één ding kunnen we ze prijzen. Ze zien er de hand Gods in. Dat is al heel wat waard, gemeente, als we de handen hier in ons leven mogen opmerken. Maar God wil ze tot belijdenis van schuld brengen. God wil ze zover krijgen dat ze daadwerkelijk van genade gaan leven. En nu doet God dit door middel van hun broer Jozef. Alle dingen zullen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar ze begrijpen er niks van. Ze denken vast en zeker dat God hen zal oordelen. Terwijl wij weten dat Jozef het niet anders bedoeld heeft dan ze te zegenen. Jacob zal later zeggen, gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Wie kan toch Gods wijs beleid doorgronden? O, wie kan het vatten dat deze wereld van God is afgevallen? Een wereld waarvan u en ik deel uitmaken. Een wereld die in het boze ligt, zoals de Heilige Schrift dat zegt. Een wereld die met God niks te maken wil hebben. Een wereld waarvan wij kunnen constateren dat ze op haar laatste benen loopt. Dat ze haar langste tijd heeft gehad. En dat God zijn oordeel over deze aarde zal voltrekken. En toch in weerwil van al die goddelozen. En van al die vijandschap. En van wat meer en meer keren tegen God. En tegen zichzelf. Terwijl de volken razen. Tegen Christus. Blijft het woord van Jezus staan, gemeente. Al zo lief heeft God nu die wereld gehad. Waar hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. O, wie kan dat ooit begrijpen? Als je op de duisternis van de wereld ziet. Als je op de duisternis in de kerk ziet. Als je op de duisternis in de gemeente ziet. Als je op de duisternis van je eigen hart en leven ziet. Dan zeg je, wellicht het is buiten hoop. Met andere woorden, gemeente, als je net als deze broeders ziet. Op de omstandigheden. En bovendien er ook nog het vermogen mist om het rechte zicht daarop te hebben. Dan zakt toch al de moed in de schoenen. Maar, en dat is het onbegrijpelijke wonder. juist als de Heer Jezus in de wereld komt, lijkt er niets meer in de wereld te zijn dat de God zoekt of vraagt. Een enkeling verwacht nog de toekomst van de Messias. Een duister tijd in de dagen als God de hemel scheurt. Het is niet voor niets gezegd, het volk dat in duister is wandelt, zal een groot licht zien. Het gaat over een afgehouden tronk van Isaïe. Het is maar een stomp geweest. Een knoestige stomp die zo dood was als maar zijn kon. Zo'n knoestige tronk in je tuin waar je alleen maar last van hebt in feite, weet u wel. Je met wortel en tak eruit zou willen halen. Omdat er veel werk is, doe je het niet. Zo'n knoestige tronk verrijst daar dat rijst in de Heer Jezus Christus. O, dan gaat in midden van de duisternis het licht op, gemeente. En God doet dat heel eenvoudig zoals hij dat doet in de schepping. In de schepping zegt hij, daar is licht. Terwijl de duisternis over de afgrond is. En dan is er licht. En waar licht is, is leven. En zo ligt het ook in het geestelijke. Dat zegt God. In de tijd dat hij zijn Christus geboren doet worden, er is licht en dan is er licht. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Gemeente, zo is dan ook in u en mijn leven. In de duisternis van het hart, waarvan je misschien zegt, Heer, hoe moet dat ooit terechtkomen? Hij hoeft maar te spreken en het is er eigen gebied en hij gebiedt het en het staat. Er zijn licht. En dan is er licht. O, dan laat hij door middel van die meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus, dat licht van zijn vriendelijk aangezicht vallen over ons leven. Weet u wat het is, gemeente? Het licht van de Heer opgaat in uw hart. Zegt het woord het niet, u lieden die de Heer vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. O, dat verlangen naar zijn komst zal resulteren in zijn daadwerkelijk komen. Ziet, hij komt. En juist dat getuigenis dat hij komt, wil de moede en verslagen hart doen hopen, ook vanavond aanzetten tot uitzien naar zijn komst. Die broers hadden nooit kunnen denken dat het zo zou aflopen en zo ligt het ook in het leven des geloofs vandaag de dag. Het wordt wel eens gezegd, we hebben met een verrassend God te doen en dat is ook zo, gemeente. O, die verrassing. En wat valt het dan toch mee, niet waar? Die broers, die komen thuis bij hun vader. En ze vertellen natuurlijk wat er gebeurd is. Tegen hun vader Jacob, ze zijn er vol van, hebben dat gelezen. Staat hier, en ze kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader en ze gaven hem te kennen al hun wedervaren. Zeggende, de man, de heer van het land, heeft hard met ons gesproken, heeft ons gehouden voor verspieders des lands, maar we zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader, de een is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van het land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij vroom zijt. Laat een van uw broederen bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trekt heen en breng uw kleinste broeder tot mij.
Zo zal ik weten dat ze geen verspieders zijn, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik weergeven en gij zult in dit land handelen. Wat valt u op, wat valt jou op, gemeente? Dat ze nog steeds niet eerlijk zijn. Ze vertellen de waarheid niet. U merkt wel, ze zijn nog steeds vroom in hun relaas naar hun vader toe ook. Ze vertellen tegen hun vader niet dat ze hun schuld hebben beleden, dat ze het ook benauwd gehad hebben, vertellen ze ook niet. En ze spreken nog steeds over die broer die weg is. En ze zeggen er ook nog bij dat ze in het land mogen handelen. Wel nu, daar heeft die heerser van Egypte ook niet over gesproken. Maar dat doen ze al op voorhand om vader Jacob wat gunstig te stemmen. Een leugentje om best wil. U merkt wel dat hoewel er best wel wat veranderd is in hun denken. Dat ze nog steeds het op een akkoordje gooien met de zonden en met de oneerlijkheid. Halve waarheden vertellen. En dat zijn hele leugensgemeente. Was nu dat moment toch niet daar om open en eerlijk tegenover hun vader te zeggen wat er aan de hand was? Hadden ze niet kunnen zeggen van pa, nou hebben we al zo lang volgehouden dat Jozef door een wild dier verscheurd is. Het is niet waar, pa. Wij hebben hem verkocht. We waren zo jaloers omdat u zoveel van hem hield. En omdat u hem die mooie rok had gegeven. En we konden het niet verzetten, pa. En we hebben hem verkocht aan kooplieden. En we weten niet waar die is. Daarom geef Benjamin mee. En gaat u zelf ook mee. Maar niks van dat alles. Het spel wordt gewoon voortgezet. Oh, er is toch wat voor nodig. Om een mens tot de orde te roepen, gemeente. Misschien herkennen we dat wel van onszelf. Min of meer aangeraakt door de kracht van het woord. En door de omstandigheden waarin we ons bevinden. Menselijkerwijs gesproken wel een zweem van verbetering te constateren in je leven. En toch, niet die daadwerkelijke breuk met je verleden, het maar niet ertoe kunnen komen om te zeggen, wij hebben gezondigd en we hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En dat smeken om vergeving. Om het zit u en mij niet in het bloed en nochtans worden we toe opgeroepen. En God geeft door zijn Heilige Geest dat we ons er aangesproken weten. Het wordt niet voor niets vanavond zo breedvoerig uitgemeten. Misschien zou het dus zo kunnen zijn dat deze avond nou net nodig is. Om deze zaken nou eens grondig voor jezelf te overwegen. Hoe komt het toch dat ik maar niet kan komen tot het geloven in Jezus Christus? Zou dit het niet kunnen zijn dat u ten diepste nog nooit oprecht geweest bent? En dat u zich altijd door halve waarheden, dat u door leugens hebt laten leiden? Zou dat het kunnen zijn? En u ziet hoe vernuftig dat het gaat in een mensleven. Het lijkt allemaal netjes en het lijkt aardig. En je kunt het misschien ook nog wel verkopen naar buiten. Wij zijn vroom, maar ondertussen. En God ziet er doorheen, gemeente. Hij ziet het hart aan. Van u, van jou, van mij. Oh, wat is er nu toch op tegen in zo'n situatie? Als je in deze toestand bent om te zeggen, nou is het afgelopen, heren. Ik leg mijn hart voor u open. Ik kan niet langer meer blijven die ik ben. Zo wil God die reddende genade in Christus tonen. U hoeft niet te wachten tot de volgende reis. En u hoeft niet te wachten tot de reis daarop. Nu. Nu. Laten we nooit wachten met schuldbeleiden, gemeente. Omdat we niet weten of we er nog gelegenheid voor krijgen. Dat is wat. Misschien heb je ook wel eens ontmoet mensen die in conflict lagen met iemand. En dan plotseling dat een van de partijen wordt weggenomen. Door een dood. Door de dood.
En dat men het niet meer goed kan maken. Wat kan dat je hele leven gaan stempelen? En waarom? Waarom nou? Het gaat toch altijd om jezelf. Je moet altijd jezelf handhaven. Kost wat kost. Maar om nu die onderste weg is te gaan in je leven. Om nou daadwerkelijk is aan de voeten van je vijand te verkeren. En te zeggen, leg je vuile voeten maar in mijn handen. Ik doe niets liever als mijn liefde aan jou te bewijzen. Daar ben je alleen maar goed mee, gemeente. Wat kunnen we ons toch in allerlei onmogelijke bochten wringen? En je merkt het, gemeente. Als het zo is, dan heb je er God in tegen. Dan werkt die geest niet in je hart. Dan is er iets wat die geest wederstaat. Je belemmert daarin het geestelijk leven. En daar is altijd duisternis, daar moet u maar op letten. Te meer ook omdat dit soort situaties stimuleren dat je het rechte zicht op de dingen verliest. Dus de mensen hebben nergens oog meer voor. Alles is negatief gekleurd, hebben we opgemerkt. Alles is negatief gekleurd. Terwijl ze met de zakken vol koren lopen. Het geld loopt de benen bijder. Teer kost voor de reis. Nou, als je daar nou op ziet, dan zeggen die mensen, wat ontbreekt ons nog? Nee. Ze hebben alleen maar op het geld gezien en op het oordeel en wat zal God nu daarmee voor hebben? Angst vliegt er naar de keel. Dat is nou de uitkomst. De vrees. Zo kan het ook zijn vanavond, gemeen. Als deze dingen zo naar je toe komen. Als je zelf aangesproken werd. De genade bij wijze van spreken boven in de zak ligt. Dat je er bang van wordt. Dat je vreest. Omdat je ons naar boven gaat. Dat je opgebouwde stelt. Dat je ontmaskerd wordt. Dat je geconfronteerd wordt met je eigen leven. En het niet recht ligt voor God. En dan zie je dat. En dan kun je het niet begrijpen. En je kan niet geloven dat God het goed bedoelt. Met u. Zoals die broers het ook niet kunnen begrijpen. God het goed bedoelt. Dat geld boven in die zakken ligt. Je geld terug. Eten en drinken. Weet je waar het nou op vast zit, gemeente? Ik zal het nou eens heel eenvoudig zeggen. Ze hebben in Jozef hun redder niet herkend. En als ik u nu niet meerdere Jozef preek. En we hebben in alle zwakheid vanavond gepoogd om te preken. Heb je dan daarin je redder herkend? Die zichzelf gegeven heeft om je van al die vuile zonden af te helpen. Dat is de vraag. Want op hetzelfde moment dat je hem zo mag ontwaren in de prediking. En zo wil die gezien worden, gemeente. Zo wil die gezien worden. Daarom laat hij zich preken. Daarom laat hij zich schilderen. Daarom hebt u vanavond horen aanprijzen en aanwijzen. Om u zo te zien als de redder, als de weldoener. Die zijn genade laat blijken. Door boven in de zak van uw leven. Het genadeloon te poneren. en gezegd: kom, kom dan in, zonder prijs, wijn en melk. O, ze hebben het niet gezien. En dan is genade zo onwaarschijnlijk. Dan lijkt het zo goedkoop. Voelt u wat ik daarmee bedoel? Dat is een opmerking. Dan lijkt het zo goedkoop als het geld op je koren ligt. Maar zie nou dat dat geld bloed gekost heeft, gemeente. Er is wel een prijs voor gegeven. U gaat alleen op de prijs van het bloed van de zaligmaker. Voor rekening van hem. De eeuwige koninkrijkszaal binnen. Dus doe dat niet af als goedkoop. Als u het niet hoeft te betalen. Zie het als een wonder dat hij het heeft betaald. En val aan zijn voet. En zegt: Heer Jezus, dank u. Dank u wel. Jacob is al net zo'n grote tobber. Want die speelt het spel gewoon mee. Die zegt: gij berooft me van kinderen. Jozef is er niet. Simeon is er niet. En nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Hoe ver leeft ook deze Jacob van de Heere vandaag, gemeente? Jozef was 13 jaar in de gevangenis geweest. Hij was 17 toen hij gevangen genomen werd. 30 toen hij uit de gevangenis kwam. 7 jaar van voorspoed en nu is er honger. Dus kijk hoe lang dat al geleden is. En nou blijkt dat hij nog nooit, die beste man, na 20 jaar het verlies van zijn kind Jozef heeft verwerkt. Het blijkt een obsessie voor hem te zijn. En wat leren we hieruit? Dat hij nooit die bekommernis werkelijk op de Heer heeft geworpen. En zo kan het nou ook in ons leven zijn. Ik ontmoet die mensen ook. Dat er zoveel in de weg zit. Dat een leven alleen maar beheerst lijkt te worden door het verlies van een man of van een vrouw of van een kind of van een kleinkind. Of dat je hele leven gestempeld wordt door dingen waar je naar uitziet en die je nooit hebt ontvangen. Of dat je juist helemaal opgeslokt wordt door het verdriet in gezinsleven of huwelijksleven. Dat je denken beheerst en je handel en je wandel bepaalt. Jacob mist het rechte zicht op de zaak. Hij zegt: alles is tegen mij. Helemaal niet waar, Jacob. Helemaal niet waar. Al die dingen waren nodig om dat grote volk in het leven te behouden. Maar je bent je nood niet kwijtgeraakt aan God. En dan doet zijn zoon Ruben natuurlijk een onzinnig voorstel. Die zegt: je mag 2 kleinkinderen van mij doodmaken als ik Benjamin niet meer veilig mee terugbreng. Dat er ook nog eens bij. Jozef kwijt. En dan Benjamin nog kwijt. En dan nog eens een keer 2 kleinkinderen kwijt. De waas die die is. Maar wat zegt Jacob: mijn zoon zal met u niet aftrekken, want mijn broer is dood. En hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoet op de weg, zo zou het met grauwe haren ten graven doen neerdaan. Dat is wat voor die kinderen geweest. Je moet maar zo'n vader hebben. Zijn broer is dood en hij alleen is overgebleven. Die andere kinderen bestaan niet eens voor hem. Moet je 11 kinderen hebben. Jozef is dood en Benjamin alleen is overgebleven. En er staan er 10 zoons bij. Met kleinkinderen. Ze leven niet eens voor hem. Die man die had maar één ding gedacht: Jozef, Jozef, Jozef. En u moet goed begrijpen, ik bagatelliseer het niet dat die man een kind kwijt is. Maar u begrijpt wel, als jij een kind kwijt bent en je doet er net alsof dat 10 andere kinderen niet meer bestaan, dan is er toch fundamenteel iets mis in je leven. En dit is, hij is daarin nooit met God eens geweest. Want ik zou me kunnen voorstellen, als je een kind kwijtraakt, dat je dan je liefde nog eens extra aan je andere kinderen geeft. Bij wijze van spreken. Maar voor hem bestaat alleen Benjamin nog maar. Omdat dat dan ook een kind van Rachel geweest is. Maar de andere 10 hebben geen plaats in het leven van vader Jacob. Hij zal met zijn grauwe haren te graven dragen, zegt hij. Daar kunnen die kinderen het mee doen. Jacob heeft afgoderij bedreven. Ook met zijn dode Jozef. En zo kunnen wij ook afgoderij bedrijven. Met onze overleden man, onze overleden vrouw, onze overleden vader of moeder, of kind of kleinkind. Tot in het ziekelijke toe. O mijn gelukkige gemeente. Kijk, er gaan nog een hoop gebeuren, dat is ook God het geest. En ik zie alweer naar de volgende dienst uit. Gaan we daar weer over spreken, maar als die straks op zijn sterfbed ligt, dan gaat hij toch niet met zijn grauwe haar in bedroefdheid heen. Want dan gaat hij er nog eens extra voor liggen. Dan legt hij zijn benen recht, dezezelfde man. En dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dan gaat het niet meer om Jozef, dan gaat het niet meer om Benjamin, dan gaat het niet meer om Rachel. Maar dan gaat het om de Heere Jezus. En daar kunnen we mee sterven. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dan moet Jozef plaats maken voor de meerdere Jozef. En met eerbied gesproken, dan telt Jozef niet meer mee. Wie heb ik nevens u omhoog? Nou, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Op aarde nevens u toch lust? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijg dan ooit in bittere smart. Of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Is het 13e vers van Psalm 74. Dat gaan wij samen zingen. Amen. Laat ons danken en bidden. Heren, wij zeggen uw naam ootmoedig dank dat we zo bij elkaar mochten zijn vanavond. En u weet wat het voor ons heeft betekend. O, dat wij niet de lange weg der broeders zouden afleggen, maar dat we vanavond al gekomen zijn tot die meerdere Jozef. Dat we opening van zaken hebben gegeven. We hebben vanavond gehoord hoe hij zich moest bedwingen om de verzoening met zijn broeders aan te gaan. Maar hij wilde in een weg van schuld beleiden, zichzelf openbaar. O Heere Geest, dat ook wij die stem hebben gehoord vanavond en ons door dat getuigenis hebben laten leiden. Of alsnog zullen laten leiden, want wellicht is er zoveel wakker gemaakt in ons binnenste, dat we het allemaal niet kunnen vertrouwen. Maar wil dan zelf door de Heilige Geest maar plaatsmaken voor dat eigenlijke, dat u nu juist gekomen bent om zondaren met God te verzoenen. En dat het werkelijk genade is dat we onze centen thuis kunnen laten. Dat u niet wacht op wisselgeld onzerzijds, maar dat u alleen tevreden bent met de prijs van het bloed. O Heere, en dat hebt gij nu zelf in uw Zoon ook gegeven. Dank daarvoor, willen al het zondige vergeven in spreken en luisteren. Dank voor de rust die we met elkaar mochten beleven. Ga met ons als we naar huis gaan, geef ons een gezegende nachtrust. En geef dat we morgen weer met nieuwe krachten mogen ontwaken. We bidden het u in de naam van de Heere Jezus. Uit genade in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 42, het eerste vers, tijgend het er jacht ontkomen, en ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven.
liefde gaat heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus.
De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.